Nou, goedemiddag, welkom bij mijn sessie. Ik ga het hebben over SharePoint feature en solution upgrading. Nu zag ik dat er in het mapje wat iedereen verkreeg met de sessie, dat er een Engels vlaggetje stond. So basically what I was explaining, there was an English flag showing up on the map, but my session will be in Dutch. So I hope if there are some who are actually speaking English or only speak English and don't understand Dutch, I will continue the session in Dutch, so sorry for you. It wasn't the intention, but something went wrong probably. So I'll be continuing in Dutch. Maar er waren nog steeds een paar mensen die dus kennelijk hier zaten die toch Engels spraken. En dan wachten we heel even, er lopen nog wat mensen naar binnen toe. Er zijn volgens mij nog wat stoelen vrij inderdaad, her en der. Oké, dan gaan we verder. Dus, welkom bij mijn sessie inderdaad. Volle zaal, zo te zien. Ik zie dat er mensen ook naar buiten gaan zitten. Nou, dat stemt mij in ieder geval goed. Nu moet ik jullie natuurlijk nog gaan voorzien van de juiste informatie en een interessante sessie van maken. Ik ga eerst even wat vertellen over mezelf. Wie ben ik? Ik ben Bram de Jager. Ik ben Lead SharePoint Developer, architect bij het Information Worker Center van McCall. En ik werk al, althans ik ben begonnen destijds met werken met SharePoint 2003. Daarna natuurlijk de 2007 versie en momenteel de 2010 versie. Dus ik loop inmiddels al eventjes mee en dat heb ik gedaan bij projecten bij Shell, Hogeschool in Holland, Bibliotheek van Rotterdam onder andere, Unive. Wil je mij bereiken straks? De slides worden ook beschikbaar gesteld. Maar je kunt of op mijn blog kijken, mijn e-mail of Twitter. Nou, de meest bekende kanalen voor iedereen toch wel, denk ik. De agenda, waar ga ik het over hebben? We gaan eerst even beginnen met de basis. In principe ga ik eigenlijk ervan uit dat de meeste mensen al SharePoint kennis hebben en al bekend zijn met het Solution and Feature Framework. Ik ga even kort door de basis heen. Daarna gaan we in op Solution Upgrade en daarna gaan we in op Feature Upgrade, wat het grootste deel van de sessie zal beslaan in ieder geval, gevolgd door een afsluiting. Voor mijn beeldvorming, mensen die in ieder geval al ervaring, of ik moet anders vragen misschien, die geen ervaring hebben met de Solution Framework en Feature Framework. Een paar vingers her en der. Dan hoop ik dat ik genoeg vertel met de basis. In ieder geval dat jullie in ieder geval mee kunnen komen en een goed beeld krijgen. Mocht je vragen hebben tijdens de sessie, mag je die stellen. Mocht je echt denken van dit wordt een hele lange vraag, aan het einde hebben we gewoon een Q&A en dan kun je daar de vragen stellen. Waarom gebruiken we nu eigenlijk het solution en het feature framework? Ik heb een van de scenario's onder andere hier benoemd, wat een reden kan zijn om te gaan gebruiken. Wat je voornamelijk ziet in SharePoint is wat je wil hebben. Bijvoorbeeld acties zoals een sitecolumn of een contentype aanmaken, kunnen we allemaal in de browser doen, kunnen we allemaal klikken. Maar de grote uitdaging zit hem eigenlijk op het moment dat we dat willen doen op 20 sites. En die klikacties misschien wel 10 content types willen aanmaken. En per contenttype hebben we misschien wel een tiental keer om te klikken. Kun je je voorstellen dat het al snel niet meer te doen is. En dan hebben we een framework nodig of iets van een manier nodig waardoor we dat kunnen automatiseren. En zodat we dat hetzelfde kunnen doen. Nou, een andere reden is natuurlijk, we willen veel meer maatwerk doen. We willen het consistent doen. We willen een generieke manier of een consistente manier van deployment zorgen dat alle servers in de farm gelijk zijn. Nou, daar springt eigenlijk het Solution Feature Framework op in. Die zorgt voor jou de deployment, die zorgt voor jou dat dat allemaal consistent wordt gedaan. Het is geïntroduceerd in 2007. En waar ik eigenlijk op inga nu is het stuk wat is veranderd in 2010 en dat is het upgrading stuk. Nou, wanneer gebruiken we dan een feature? Feature gebruiken we voornamelijk omdat het een geïsoleerde, autonome manier is of een stukje functionaliteit is. We zien bijvoorbeeld, we willen een sitecolumn aanmaken, die stoppen we in een feature. Activeren we die feature, dan werkt die gewoon autonoom. Maakt die sitecolumn aan, doen we dat op verschillende sites, dan wordt eigenlijk diezelfde actie gewoon herhaald. Het voordeel van het Solution Feature Framework, ik zei het net al, distributed deployment. Kortom, het voorziet er ook erin dat je de feature wordt gedeployed op alle servers in je farm op dezelfde manier. En niet meer dat we allemaal handmatig al die files naar de juiste plek moeten gaan slepen. Scoping is voor een feature heel belangrijk. Scoping, daar praat ik over, een feature maak je aan en die scope je op farm, application, site collection of webniveau. Dus eigenlijk, sommige acties doen we op farmniveau, zoals bijvoorbeeld een timer job die kan lopen op farmniveau, maar een timer job kan ook lopen op web application niveau. Dus dat zijn eigenlijk de twee scopings waar we het net al over hadden. Maar een timer job loopt totaal niet op een site collectie of een web, dus dat zullen we, als we daar een feature voor maken, nooit die twee scopings gebruiken. Gedurende de presentatie komt er nog wel terug. Wanneer we een feature gaan bouwen, dan is er eigenlijk altijd al een keuze geweest, een trade-off, tussen of ga ik custom code gebruiken, of ga ik XML gebruiken. Soms heb je echt daadwerkelijk een keuze, is het of het een of het ander. En op een aantal plekken heb je niet echt een keuze, want is het of custom code of alleen XML, weliswaar. Nou, voordelen van custom code zijn onder andere dat je kan debuggen, je hebt meer controle met debuggen, maar aan de andere kant, je hebt het objectmodel. En het objectmodel voorziet eigenlijk dat je bijna alle acties kan doen die je in de browser doet, kun je via objectmodel bijna ook wel bereiken. En wanneer we in 2007 weliswaar een soort van een upgrade wilden doen van een artifact. Een artifact doet bijvoorbeeld weer die site column of die content type. Wat we dan vaak zagen is, dan moesten we dat doen met code. Want dat konden we niet meer met XML doen. Want de XML was alleen voor het initieel aanmaken. Maar zodra dat een instantie was, was het een instantie. En konden we daar eigenlijk met XML niks meer op aanpassen. Wat kunnen we dan wel met XML? Want dat was natuurlijk de codekant. Met XML praten we onder andere over site definitions, list templates, delicate controls, custom actions. Dat zijn dingen die we alleen maar met XML kunnen definiëren binnen een feature. Aan de hand van een elements file. En dat kunnen we weer niet met custom code doen. Nou, hoe deden we dat in 2007? In 2007 hadden we voornamelijk het solution deployment. Solution deployment ging met deploy en retract. We deployen een solution binnen de farm. Alle files werden weggezet en we retracten hem op het moment dat we hem weghaalden. Hetgene wat er niet was, en dat is in 2010 dus erbij gekomen, is het upgrade van een solution. Dus, of klopt niet helemaal, eerlijk gezegd, upgrade was er al wel, maar het werd niet helemaal goed gespoord. Vooral met het verschil wat je dus uiteindelijk in de praktijk zag, wat we dus deden, is dat we elke keer als we een nieuwe solution maakten, eigenlijk vaak in de praktijk deden we retract van die feature, van die solution. En we deployden die solution ook weer opnieuw, zodat alles werd geïnstalleerd en dat alles bekend werd binnen de farm. En daarna kwamen dan de feature events die eronder staan. Eigenlijk zijn dat de uninstall en de install en de activate en de deactivate features die we gebruikten. Daarin zit dan wel specifiek, en dat is eigenlijk degene die ik net bedoelde, specifiek de upgrade support, die is erbij gekomen. En die zat er dus niet in 2010. Dus wat je vaak zag is als we een soort van een feature wilden updaten, wat we dan deden, dan deactiveren we de feature nadat we de nieuwe versie hadden gedeployed, activeren hem opnieuw en dan moesten we in de code moesten we dan de logica voor de upgrade soort van opvangen. Dus het zorgen dat we niet dus de code twee keer uitvoerden, terwijl we die al een keer hadden uitgevoerd, maar aan de andere kant wel het stuk uitvoerden wat we nog niet hadden gedaan. Dus dan moest je allerlei logica zelf inbouwen en slim mee omgaan. Nou, zo'n deployment lifecycle, hoe gaat dat dan in de praktijk? Drie stappen. Add solution, deploy solution, activate. En je features. Dat is een heel specifiek. Nou, add solution is voornamelijk gebaseerd op eigenlijk het toevoegen van je solution aan binnen SharePoint bekendmaken. Wat er eigenlijk gebeurt in de achtergrond is je voegt je solution toe, dus je solution package, weliswaar toe aan je SharePoint omgeving in de solution store. En wordt in de config database opgeslagen. Daarna was de tweede actie daadwerkelijk deploy, want nu is die binnenin de farm is die bekend eigenlijk. En wat we dan kunnen doen is dan zeggen we deploy deze solution nu naar de farm toe. En in de achtergrond regelt SharePoint voor jou de volgende stappen. En dat is eigenlijk dat hij de bestanden die in de solution zijn opgenomen, deployt naar het file system. En dat doet hij dan op alle servers voor je. Dus daar hoef je ook geen rekening mee te houden, hoef je ook geen weet van te hebben. En het feature install event wordt eigenlijk getriggerd. En daar zou je eventueel logica mee kunnen oppakken om bepaalde acties te doen. Wel belangrijk is om te weten is dat die events van features worden alleen maar eenmalig afgevuurd. Dus dat betekent niet op het moment dat je 5 servers in je farm hebt, dat install event dan 5 keer gebeurt. Dat is wel iets waar dingen waar, ja, waar je gewoon echt wel rekening mee moet houden en bewust van moet zijn. Een feature activate, dat is dan eigenlijk hetgeen de laatste stap. Die features die je gemaakt hebt, activeer je op verschillende plaatsen. En daarna hebben we elements file bij waarin de XML gedefinieerd is. Als je die activeert, worden die elements files eigenlijk uitgevoerd. En daarnaast kun je ook ingrijpen door met custom code bijvoorbeeld de activate event te pakken. En ook hiervoor geldt weer. Wordt eenmalig uitgevoerd en niet per server bijvoorbeeld. Nou, we gaan in eerste instantie een basis solution bouwen. Weliswaar in 2010 natuurlijk. En wat we gaan doen is, we gaan daar een choice field in aanmaken. En dan gaan we deployen via PowerShell. Want STS-ADM in 2007 wordt nog wel ondersteund. Maar eigenlijk gaat alles met PowerShell tegenwoordig. En wat ik hier heb is... is een standaard solution, of ik heb eigenlijk een basis gemaakt, een solution opgebouwd. Daarin zitten wat scriptjes voor mij voor mijn deployment, ter ondersteuning van de demonstratie. En eigenlijk voor de rest is leeg. Er zitten nog geen features in, er zitten geen elements in, helemaal niks. Wat we gaan doen, we gaan, ik zei het al, een feature toevoegen, of een fields toevoegen eigenlijk. Die maak ik aan in een mapje binnen voor duidelijkheidsvermerking van mijn solution. En daar voegen we een item aan toe. maken we gebruik van de standaard componenten die Visual Studio eigenlijk bijleert voor SharePoint 2010. Ik gebruik nu het empty element, voor degenen die het niet kunnen lezen in ieder geval. En die benoem ik fields. En wat ik dan krijg, eigenlijk automatisch nu, is ik krijg een empty element aan de rechterkant te zien. Daar zie ik een fields inderdaad als zijn een empty element. En daarboven gelijk een feature, die wordt gewoon standaard aangemaakt. En wat ik ga doen, ik heb een aantal snippets gemaakt om het iets wat wat sneller te laten verlopen. Want als ik dit ga typen en het gaat mis, dan zijn we heel lang bezig met debuggen. Nou, dat is niet interessant. In basis wat we hier doen, we maken een veld aan. Dat veld is van type choice en we noemen het country. En daarin voorzien we eigenlijk al een aantal waardes die we kunnen selecteren in de drop-down met de standaardwaarde Nellens. Nou, omdat het een veld is, wil ik hebben dat de feature gescoped wordt op site collectie. Want in principe maak je velden en content types behoren tot het site collectie niveau. Dus wat ik ga doen, ik ga naar mijn feature toe. Dan zie je dat hier de scopes terugkomen en je ziet dat die standaard op web staat. Dus ik verander die naar site. En dan ga ik mijn naam iets netter maken. Dev days feature, developmentfields. En ik wil dat technische naam, wil ik ook nog wat veranderen. En dan zeg ik namelijk dev days. DevDays underscore site. En dan met site geef ik eigenlijk die laat ik overeenkomen met de site als zijnde scope. Dus het is straks voor mezelf, voor de duidelijkheid ook makkelijker. Nou, de volgende stap, wat je kan doen, je kan deployen via Visual Studio. Dat ga ik eventjes niet doen. Ik ga het via PowerShell doen om te laten zien hoe je het in principe dus in een productieomgeving ook zou doen. Dus ik ga wel packagen. Package maakt eigenlijk de solution. En de stap daarna is dan het volgende. Ik gebruik zelf deze interface van PowerShell. Trouwens, dat is niet dus de SharePoint Management Console. Omdat het de standaard PowerShell is, herkent hij dus niet de SharePoint commandlets. Dus wat ik ga doen, ik doe die add snap in, bovenste commando. En daarmee laat ik eigenlijk dus de commandlets van SharePoint in. En dan zijn ze dus bekend. Nou, de stap 1 wat ik ga doen is, ik voeg de solution toe aan de store. Dat doe ik dus, dat is die eerste stap wat we net in die volgorde allemaal zagen. Add SP solution. En dan geef ik mee het pad waar dus mijn package staat. Die ik dus net heb gebouwd. En wat ik dan terugkrijg in mijn interface, is dat hij zegt, dat klopt inderdaad, ik heb de WSP die je net hebt gebouwd ook toegevoegd. En je krijgt dan deze solution ID, maar is nog niet gedeployed. Dus nu is hij binnen SharePoint bekend. En wat ik dan kan doen daarna, is zeggen, ik ga de solution installeren, of eigenlijk deployen moet ik zeggen, install. En dan geef ik mee mijn identity, en dat is dan dus de DevDays WSP. Nou, in de achtergrond nu wordt er een timing job aangemaakt. Die gaat deployen van mijn solution en het veld. En dat moet ik dus zo direct ook, als het goed is, in de interface kunnen zien. Nou, ik heb ook ter voorbereiding gewoon een basis site collectie aangemaakt. Niks bijzonders op gedaan eigenlijk. Ik laat hem nu eventjes opnieuw in. Want die timer job die net afgevuurd is met de deployment, die heeft een IIS reset gedaan. Dus daar moet ik mijn sites opnieuw inladen. Dan ga ik eigenlijk naar de site settings. Dat was een site collection feature, dus die vind ik terug bij site collection features. En dan staat hier nu mijn DevDays features. Die kan ik activeren. En dat resulteert dan, als het goed is, in het veld, het country veld wat we net hebben gemaakt. En die heb ik geplaatst onder de DevDays site columns. En dan zie ik hier mijn country veld dus terugkomen. Ik laat dit even staan. Gaan we straks nog een keer gebruiken. Maar dat komt vanzelf. De volgende stap. Eerst solution upgrade, later feature upgrade. Het belangrijke met solutions in 2010, wat er veranderd is, we hebben twee verschillende solutions inmiddels. We hadden voorheen de farm solution. Dat was de solution die we eigenlijk uit 2007 dus kennen. En we hebben nu tegenwoordig ook user solutions. En een andere naam die jullie misschien wat meer bekend zal zijn, is sandbox solutions. Nou, er zit een groot verschil tussen die twee. Vooral het belangrijkste verschil wat er is, dat een farm solution wordt uitgerold voor de hele farm. En ondersteunt daardoor ook de granular update, oftewel de stapsgewijze upgrade. En je kunt dus kiezen wat je dus ook wil gaan upgraden. Bij user solutions is dat dus niet. Een user solution upload je in principe binnen je site collectie. En dat betekent ook als je daar een upgrade uitvoert, dan wordt gewoon ook alles binnen die site collectie geupgrade. Dat is een soort van alles of niets principe. Nou, de farm solution upgrade, hoe werkt dat in de praktijk? Welke commando heb je daarvoor nodig? Je zag net dat ik een deploy of een add solution deed en een install solution. Het derde commando wat daar dus nu is bijgekomen is dus de update SP solution. Waarbij ik dus de identiteit eigenlijk de WSP aangeef. En ik geef tegelijkertijd ook het literal path, dus het pad van mijn lokale filesysteem weer waar een nieuwe solution staat. De tweede stap is dan daadwerkelijk de updates eigenlijk van de features. Nou, daarin heb ik ook weer een keuze. Ik kan die update van die features farm-wide in één keer pushen. En dat doe ik dan door de ps-config met upgrade command en de build-to-build optie erbij. Daarmee zeg ik eigenlijk tegen alle features die in mijn farm zijn, als er een nieuwe versie van is, upgrade nu gewoon en ja, een soort van big bang als het ware. Wat heel belangrijk is om hierbij te beseffen is natuurlijk wel op het moment dat je dat doet en je hebt bijvoorbeeld 1000 features die moeten worden geüpgrade, dat die allemaal gepusht worden en het zal een behoorlijke impact hebben op je farm. Nou, daarom is dan ook dus de granular update, die waarmee je wat meer sturing hebt. Daar heb je een methode voor, query features, waarmee je in principe zegt, we gaan de features queryen. Je krijgt een paar features terug en roept dan de upgrade aan per feature. Dus dat gaat meer stapsgewijs. Nou, die query features, ik zei het net al. In basis kunnen we dat op twee manieren doen. We kunnen de features gaan queryen en zeggen, ik wil één bepaalde feature wil ik gaan upgraden. Dus ik geef daar de ID van mee. En die krijg je dan dus ook terug. Of eigenlijk krijg ik een collectie aan features terug. Maar dat zijn allemaal wel dezelfde features. Of ik gebruik bijvoorbeeld de scoping en ik zeg, binnen mijn site collectie wil ik nu alle features terug hebben die geüpgrade moeten worden. Maar die wel van de scope zijn site. Dus gescoped zijn op de site collectie. Nou, die query features methode die is beschikbaar op een aantal niveaus. Om het nog maar even complexer te maken. Dat kunnen we doen op farmniveau, SP web service, op web application, content database of op site collectie niveau. Dus we kunnen in principe zeggen, als voorbeeld, geef mij op farmniveau alle features terug van de scoping web die geüpgrade moeten worden. Dus dat is een combinatie van dus SP web service, query features en dan geef ik ermee de scope in principe web. Straks zullen we zien in de demo hoe dat in zijn werk gaat. Nou, die lifecycle die we straks zagen bij de standaard deployment, die kunnen we ook toepassen bij de upgrade. Wanneer we dat doen, upgrade van de solution, zul je zien dat in de achtergrond eigenlijk de oude files worden van het filesystem afgehaald en de nieuwe files worden op het filesystem geplaatst, op alle servers. En daarna doen we dus eventueel die upgrade van die feature en dan worden de upgrade actions worden, uitgevoerd en het upgrade feature event. Nou, het verschil daartussen is dat het ene is XML eigenlijk, dus de upgrade actions is XML gespecificeerd. En de upgrade event is daadwerkelijk hetzelfde event als feature activating en is code-wise. Iets belangrijks waar ik tegenaan liep, waarom mijn demo in eerste instantie afgelopen dinsdag nog wat issues gaf, moet ik zeggen. En wat tegelijk een hele interessante les was. Er zit een verschil, een heel duidelijk verschil tussen retract en deploy en een update van je solution. Wat zie je in de praktijk is, in eerste instantie bij de initiële deployment zal je een deploy en een retract of een deploy doen uiteindelijk. Maar je kan ervoor kiezen om eventueel een nieuwe versie van je solution ook met een retract en een deploy eigenlijk te updaten. Het vervelende is wat op dat moment gebeurt in de achtergrond, is dat je eigenlijk, als je dat doet, niet meer de feature upgrade kan toepassen. Want op het moment dat ik een herdeployment doe van een bepaalde feature, dan zul je zien dat alle instanties van die feature die op dat moment actief zijn, dus mijn oude versie is dat eigenlijk, worden automatisch geüpgrade naar mijn nieuwe versie. Dan denk je, nou prima, wordt geüpgrade, geen probleem, niks aan de hand. Alleen de logica die eronder hangt van de upgrade actions, die wordt dan niet afgevuurd. Dus eigenlijk wordt alleen je version nummer wordt omhoog gehoord en that's it. Daarom willen we dan ook de solution update doen. Want die zeg je eigenlijk mee van, als ik een nieuwe solution heb, dan doe ik een update van die solution. En die deployt dan daadwerkelijk alles wel naar het filesystem. Daar zit ook alleen wel een catch aan. Want op het moment dat je in je nieuwe solution daar een nieuwe feature aan toevoegt, dan is die feature niet beschikbaar, want die staat alleen op je filesystem, maar de echte install event van die feature is heeft nog niet plaatsgevonden. Dus er zitten bij beide kanten zijn voor- en zijn nadelen. Het is wel iets heel belangrijks en je zult er echt met je upgrade strategie over na moeten gaan denken, dus welke wil ik gaan gebruiken, want wat wil ik bereiken. Ook dit komt zo direct in de demo nog wel eventjes terug. Ik zei net al kort, sandbox solutions, user solutions eigenlijk, is heel makkelijk. Wat je doet is, je hebt een solution bestaande in je site collection, je uploadt een nieuwe versie, je drukt op de upgrade button en al je features die er aanwezig zijn worden gewoon geüpgrade. Geen keuze, alles of niets. Feature upgrade. Ik wilde in eerste instantie nu een demo doen, echter alleen een demo doen van solution upgrade is niet zo heel interessant. Dus we gaan even een stukje verder hiermee en dan komen we zo direct met een mooie demo terug. Dan pakken we ze allebei tegelijk op. Key bij feature upgrade is versioning. Het version attribuut wat we kennen wellicht uit SharePoint 2007, wat in 2007 alleen maar een hele mooie administratief iets had, maar deed helemaal niks. We konden er niks mee, behalve dan dat je je eigen logica omheen kon bouwen, maar dat was het dan eigenlijk. Dat is nu ineens heel belangrijk geworden, want op basis van dat versieattribuut gaan we bepalen welke versie van een feature actief is en of dat we die versie uiteindelijk willen dus gaan upgraden. Wat gebeurt er in de basis? Als je een feature activeert, wordt er van de feature definition, dus dat is de versie die eigenlijk de laatste versie die bekend is binnen SharePoint, wordt een instantie gemaakt binnen je web of binnen je site of binnen je web application. Die instantie is ook gekoppeld aan een bepaald versienummer. Wanneer we dus een nieuwe versie deployen, al zijn het doordat we dus een nieuwe solution update uitvoeren, dan wordt die instantie of die definition, feature definition, wordt geüpdate. Dus dat gaat van versie 1 in principe naar versie 2. Maar de instantie van de feature, dus diegene die geactiveerd is op die site, blijft op versie 1 hangen. Dat verandert dus ook niet. Nou, en dat is dan ook daadwerkelijk dus de tracking, de easy tracking waar ik het hier in de laatste regel over heb. Omdat de instantie op versie 1 hangt en de definitie op versie 2 zit, zit er een verschil tussen en behoeft die dus ergens een upgrade. Nou, en dat kun je dus queryen met die query features. Hoe baseren we dat dan? De upgrade vindt plaats op basis van upgrade actions. En binnen in je upgrade actions, wat je in de XML definieert, in je feature XML, heb je een version range. En daar begin je met een begin en een end version. Dus onze initiële feature, op het moment dat we die namelijk eigenlijk geen versie meegeven, en dat gebeurt standaard in Visual Studio, want in Visual Studio als je een nieuwe feature maakt, wordt het version attribuut wordt niet meegegeven, niet gevuld, is dat eigenlijk 0.0.0.0. Major, minor, build en revision. Dus op het moment dat we acties willen gaan doen, willen zeggen we gaan nu naar versie 1 toe, van dus 0 naar versie 1 in principe, dan moeten we upgrade actions gaan definiëren, want we willen van elke feature die op versie 0 staat, willen we in principe hebben dat die bepaalde acties gaat doen. En dat doen we dan dus door te zeggen, nou van 0.0.0.0 tot aan 0.999 kunnen we bepaalde acties definiëren. En de feature zelf zit dan op versie 1. Gaan we daarna van versie 1 naar versie 2, dan zullen we extra acties moeten definiëren voor bijvoorbeeld 1.0 tot aan 1.9999. Een heel verhaal over versioning. Even terugkoppelend naar een stukje voorbeeld van hoe kunnen we dat dan voor ons zien. Het scenario waar we hierover hebben we eigenlijk drie versies. In die drie versies wat we het eerste doen, maken we eigenlijk een contactlist aan, een instantie van een contactlijst. Dat is versie 1. In versie 2 voegen we daar een eventslist aan toe. En in versie 3 voegen we daar een issueslist aan toe. Deze ga ik zo direct ook uitwerken in de demonstratie. Voordat we dat gaan doen, ga ik even nog visueel verder iets maar uitbreiden. We hebben drie sites, subsites weliswaar moet ik zeggen, site A, B en C. We deployen, in eerste instantie gaan we dus de initiële deployment plaatsvinden van onze solution package, dat is dan de DevDays WSP. En daarin stoppen we een versie 1 van de feature. Die versie 1 die activeren we op site A, waardoor er op site A een contactenlijst wordt aangemaakt. Daarna voeren we een update uit van onze solution, waarmee dus een versie 2 zit van diezelfde feature weliswaar. En die versie 2 die activeren we dan op site B. Omdat versie 2 nu een upgrade heeft gehad, of eigenlijk de hele feature heeft een upgrade gehad, zit daar dus nu ook die kalenderlijst in. Dus site B wordt voorzien van zowel een contactenlijst als een kalenderlijst. En weliswaar versie 1 blijft nog steeds actief op site A, want we hebben geen upgrade uitgevoerd. We doen alleen een solution upgrade en we activeren een nieuwe feature. Nou, datzelfde kunnen we dan doen voor versie 3. Activeren we die op site C, dus waar die nog niet eerder geactiveerd is, dan zul je zien dat daar alle drie de lijsten worden gemaakt. En de instanties van dus de andere features blijven dus ook op dat versienummer hangen. Nou, wanneer wordt het dan interessant? Stel, we gaan dus nu daadwerkelijk queryen en we gaan zeggen, geef mij nu alle features terug die een upgrade nodig hebben. Dan krijg ik eigenlijk de features terug van site A en site B. Waarmee we dan kunnen zeggen, we gaan een upgrade uitvoeren op site A. Dan wordt die geüpgrade naar versie 3, want dat is nou de definition. En die staat hier onderin. Dat is de laatste versie. En worden op dat moment, zoals je nu ziet inderdaad eigenlijk, worden de twee lijsten erbij aangemaakt in die site. Nou, datzelfde trucje kunnen we natuurlijk doen voor site B. Die upgraden we ook. En dan zijn ze eigenlijk allemaal op versie 3. En hebben ze alle drie exact dezelfde omgeving. Voordat we dat gaan doen, nog een paar andere dingen die er ook kunnen. Dependencies. Die zaten in 2007 ook al. Eigenlijk betekent dat feature A is afhankelijk van feature B. Dus feature B moet actief zijn voordat feature A actief kan worden. Nou, dat is een dependency, afhankelijkheid. Daar is een nieuw attribuut in gekomen en dat kunnen we nu meegeven. Er moet een minimale versie van die feature actief zijn voordat we dat pad kunnen doen. Dus daar kunnen we extra rekening mee houden. Heel belangrijk, het version attribuut wat we hebben, moeten we niet verwarren met de UI version attribuut van de feature XML. Want die is dus specifiek voor de UI. Nou, SharePoint 2007 is versie 3. SharePoint 2010 is versie 4. Dus wat je zal zien is, als je gaat kijken naar het objectmodel, en dan praat ik over deze regel, SP Web UI version is dus een 3 of een 4. En je kunt een feature voor een speciale UI versie maken. Bijvoorbeeld Ribbon Custom Actions, die zijn vaak voor SharePoint 2010 geschikt. En dat zou je dan dus specifiek kunnen aangeven, deze feature is alleen beschikbaar wanneer er ook dus de SharePoint 2010 interface beschikbaar is. Upgrade actions. Laatste slide voor alweer een demo. Dat heb ik een droge mond, moet ik zeggen. Wat in de feature XML, hoe definiëren we dus nu die upgrades? Dat doen we aan de hand van declaratief, wat ik hier trouwens alleen maar spreek, is alleen met XML in dit geval. We hebben dus die upgrade actions als element. Daaronder valt de version range. Met de begin version en de end version eigenlijk, wat we dus aangeven. Dat moet gebeuren voor die bepaalde range. En dan kunnen we drie acties doen, is apply element manifest. Waarmee we eigenlijk gewoon nieuwe elements files kunnen toevoegen aan een feature. Of in een bepaalde versie upgrade kunnen toevoegen. Add content type field. Daarmee kunnen we zeggen van voeg nu een veld toe aan een bepaalde bestaande content type. En daarmee kunnen we het ook een pushdown doen. En dat was hetgene wat er vooral gemist werd in 2007. Op het moment dat je eigenlijk iets van een instantie was, dus een content type een instantie was, dan konden we daar niks meer aan veranderen. We kunnen nu met die add content type field, kunnen we zeggen, dat content type gaan we updaten en gaan we een veld toevoegen. Maar ik wil ook dat je dat pusht naar alle lijsten die al van het content type gemaakt zijn. Mapfile is een scenario wat je kan gebruiken op het moment dat je een versie 1 een deployment hebt gedaan en je hebt een bepaalde folder gebruikt met de naam GIFs, omdat je alleen maar GIF-veldjes op dat moment hebt. En je bedenkt op een later moment, dat is niet zo handig. Die GIFs moeten eigenlijk images worden, want ik voeg inmiddels PNG's toe en alle andere plaatjes. Dan kun je dat dus wijzigen, die folderlocatie. En dat met die mapfile kun je dus aangeven dat die folderlocatie ook daadwerkelijk gewijzigd is. Nou, de demo, het scenario wat we net zagen, de slide die ik rechtsbovenaan even weergeef, is de demo die we nu gaan uitvoeren op de virtuele omgeving weliswaar. Wat we gaan doen, we gaan de eerste versie die we gaan opleveren, is de versie waarbij we een contactenlijst hebben. En we gaan dat doen door een nieuw item aan te maken. Ook hier gebruiken we weer hetgene wat we vanuit Visual Studio al krijgen. En dan maak ik gebruik van het type list instance. En list instance, dan maken we dan dus een naam aan en noemen contact list instance om dus een contactenlijst aan te maken. Nou, dan krijgen we standaard een wizard inderdaad. Ik had wat anders verwacht. Wat we de displaynaam wat we maken van de lijst noemen we DevDays Contacts. Daar maken we een contactenlijstje van. En ik maak er even een iets andere URL van, die iets schappelijker is. En dan voegen we hem toe. Wat we dan dus krijgen uiteindelijk is een elements file die in principe al door die wizard dus gevuld wordt. Dus de Visual Studio helpt gewoon puur mee. Echter, wat gebeurt er in de achtergrond, wat ook belangrijk is om te weten. Want we willen dat we zodat in onze subwebs deze lijstinstanties aan kunnen maken. Onze feature die beschikbaar is een site collection feature. Dus we moeten een nieuwe feature toevoegen. Die feature is dan webscoped in plaats van site collectie. En daarin voegen we onze instantie van de contactenlijst in toe. En wat dan belangrijk is dat we eigenlijk zeggen in de site collection feature, daar gooien we dus onze instantie uit. Waardoor we dus nu een mooie verdeling hebben dat onze webfeature dus de lijstinstantie heeft en onze site feature die we al hadden, heeft dus onze velden eigenlijk. Dan gaan we deze nog hernoemen. En die geef ik dus aan het einde de web_web mee om aan te geven dat die dus van de web scoped is. En wat dan nog een belangrijk iets is. En hier zie je eigenlijk dat dit is dus de feature definitie die we dus straks gaan gebruiken. En belangrijk hierin is ook te zien is dat je dus geen standaard version mee krijgt. Dus die moet je zelf aangeven. En die maken we 1.0. Dus we hebben nu versie 1.0 van onze feature. En in onze feature zit dus daadwerkelijk onze contactenlijstinstantie. Nou, dat packagen we weer. Belangrijk is om altijd PowerShell af te sluiten en opnieuw op te starten. Want anders gaat hij out of sync lopen en dan krijg je allerlei issues. En hij doet het niet en hij kan dingen niet vinden. Dus gewoon afsluiten, opnieuw opstarten. En dan is dat eigenlijk de basis. Nou, ook nu weer opnieuw onze PowerShell commandlets registreren. En wat we dan uitvoeren in de achtergrond is een update van onze solution. Dus in plaats van die retract en die deploy doen we dus een update. Dat doen we aan de hand van onze identity mee te geven. Dat is de solution die we al geïnstalleerd hadden op de omgeving. En onze nieuwe staat dus op dit pad. Nou, dan trapt hij als het goed is een job af in de achtergrond. En dan hopen we dat hij daar inmiddels mee klaar mee is. Want ook nu krijg je dus weer de IIS reset, want dan moet alles verplaatsen en doen. Hetgene wat dus gebeurt, wanneer wij dan naar de SharePoint route gaan kijken in de features folder, zie je hier dat dus allebei de features zijn gedeployed naar het file system. Echter, in de interface zelf, zal je nu zien dat hier zou eigenlijk nu mijn DevDays feature met de lijsten moeten staan. Die is dus niet aanwezig. Door de upgrade action, die upgrade alleen de bestanden die al daadwerkelijk aanwezig zijn. Gezien dat ik nu een nieuwe feature heb toegevoegd, is die dus niet beschikbaar in de farm en herkent die dus niet. Dus wat we moeten doen, is we moeten nog apart de install event aanroepen van mijn feature. Dus op wacht moeten we dus zeggen nu echt installeer mijn feature, want hij is wel aanwezig op het file system, maar niet bekend in de farm. Dus dat hebben we nu eigenlijk gedaan. Geeft hij dan ook terug. Ik heb hem geïnstalleerd, hij is gescoopt op het web. Gaan we nu dan terug en doen we hier een refresh. Dan zien we dat wel hier ineens nu onze lijst aanwezig is. Nou, dan ga ik die op site A, we hadden net die drie sites, site A, B en C. Ga ik deze feature activeren. En dan zul je aan de linkerkant, hier bij de list, zul je direct tegelijk zien dat daar onze DevDays lijst wordt aangemaakt. Tenminste, dat hoop ik dan. En dan staat hij aan de linkerkant erbij. Het is gewoon een basiscontactenlijst. Niks bijzonders voor de rest. En dat hebben we gedaan met de feature. Dus dat is versie 1. Nou, dan gaan we onze update doen. En wat we dan gaan doen is, we gaan daar een nieuwe lijstinstantie aanmaken. We gaan nu onze kalenderlijst toevoegen. En dat doen we door middels van kalenderlijstinstantie. Die noemen we dan niet kalenderlijstinstantie, maar die noemen we kalender. Passen we de URL eventjes iets wat aan. Ook nu krijgen we weer die elements file. En het belangrijkste is, we gaan onze feature dus nu aanpassen. Nou, je ziet tegelijk dat hij hier wel de kalender dus toevoegt als onderdeel van de feature. Echter moeten we nu ook weer de aanpassing maken en zeggen eigenlijk van oké, we hebben dus nu versie 2 van onze feature. En de volgende stap is, wij willen dus nu onze upgrade actions gaan definiëren. Dus dit is echt het nieuwe stuk wat in 2010 naar voren komt met feature upgrading. Nou, het eerste wat we daarna definiëren is, we zeggen, we geven een version range aan met een begin version. En de eerste versie die we net hadden was 1.0. En onze end version is 1.9. Nou, wat willen we dan hier uiteindelijk gaan doen? We willen hier een elements veld toe gaan voegen. En dat apply elements. En dan ga ik eventjes gebruik maken van datgene wat we al krijgen. En dan kopieer ik het stukje uit de feature XML waarin de elements staat gedefinieerd van de kalenderlijst. Zo is het iets beter zichtbaar waarschijnlijk. En dan zie je dus version range 1.0 tot met 1.999. We apply element manifest, dus die gaan we dus daadwerkelijk toepassen in een upgrade scenario. Als die dus van 1 naar 2 straks gaat. En wat willen we dan doen in dat upgrade scenario? Dan willen we de kalenderlijstinstantie aanmaken. Ook deze gaan we dan weer packagen. Natuurlijk.
Als een feature lager is dan 1.0, dan wordt dus die uitgevoerd.
Nee, correct. Ja, inderdaad. Dus stel dat ik nu inderdaad een eerdere deployment had gedaan van een 0.0.0 versie, of eigenlijk zonder hem te definiëren, want dan wordt hij dus ook 0.0, dan wordt dit dus inderdaad dus niet toegepast. Nee, correct. En dan gaan de magische scriptjes weer. Zo. Eigenlijk doen we heel tijd hetzelfde. Weer die update van die solution. Die triggert weer een timer job. Nou, dan raad je ongetwijfeld al wat er hier moet gaan gebeuren. Is dat hij dus een reset uitvoert van de omgeving. En die reset is nu uitgevoerd. Dan begint hij weer in te laden opnieuw. Nee, maar helaas met een solution deploy, retract of een update. Dus alle drie zo'n zal er altijd wel een recycle uiteindelijk plaatsvinden. Van die omgeving inderdaad. Ja. Dan ga ik nu tegelijk naar site B toe. Wat ik nu ga doen, ik ga op de site B ga ik dus die nieuwe feature, of dan nieuwe versie van de weliswaar dezelfde feature, ga ik activeren. Ik wil op het goede knopje drukken. En komen er hier aan de linkerkant, zie je tegelijk de twee, dus nu allebei de twee lijsten komen erbij. Want in versie 2 definiëren we gewoon, die twee lijsten moeten nu worden aangemaakt. In site A zal je zien dat daar dus nog alleen de contactlijst beschikbaar of eigenlijk is aangemaakt. En nog niet dus de kalenderlijst. Want hier is dus versie 1 beschikbaar. Nou, hoe weet ik dat dan daadwerkelijk? Je ziet dat er in het midden heb ik een webpart gemaakt om dat wat... ja, inzichtelijker te maken uiteindelijk. Dus je ziet hier dat de Active Web Scoped Features is dus nu van de DevDays feature list, is versie 1 actief op site A. Dat is de huidige site volgens mij, als ik het goed heb. Ja. Is actief, dat is de feature definition, maar de feature definition heeft dus een versie 2, daadwerkelijk. En als je dan binnen de site collectie gaat kijken, dan zie je dat dit dus de upgradable features zijn in principe. Nou, dat is dezelfde in dit geval, want er is maar één versie. Gaan we nu zo direct de nieuwe versie uitrollen, versie 3, die we dus nu gaan maken. Dan zal je zien dat daar dus die lijst dus langer gaat worden. Nou, in versie 3, wat deden we daar? Voegden we wederom weer een listinstantie toe. Laten we taken nemen, een task, list instance. Krijgen we ook hier natuurlijk weer de XML. Nou, het wordt eigenlijk een beetje een saai verhaal wat dat betreft. Gaan we hier naar design. Wat je ziet is dat hij automatisch eigenlijk de lijstinstantie toevoegt aan mijn feature. Dus nu zitten ze er alle drie in. En wat ik dan ook hier weer wil gaan doen. Ik wil hem gaan aanpassen. Ik wil hier een versie 3 maken. En voeg ik dus een nieuwe version range toe. Want ik heb mijn iets aangepast. Dus ik wil wel zeggen, oké. Ik wil hebben op het moment dat je een upgrade gaat doen, dat je ook werkelijk die aanpassing doorvoert. Dus hier ga ik inderdaad versie 1, de vraag die net inderdaad gesteld wordt, doorvoeren. Want ik wil hebben dat hij vanaf versie 1, zo direct waarvan de instantie er is, ook al deze gaat toevoegen. En mijn eindversie is in dit geval 2.999. Ook hier weer de apply manifest. En ga ik even weer een kopieerslag maken. Ik ben nog steeds een developer en dus ook lui. Ga niet te veel werk verrichten. Zo bouw je in principe elke keer met elke upgrade bouw je dus die feature XML uit. Dan kun je dus versies toe gaan voegen. Nou, dit is nog puur op XML gedefinieerd. We packagen ook dit weer. We pakken weer PowerShell erbij. Dus de PowerShell plugin registreren. We voeren de update uit. Dan zullen we waarschijnlijk heel even moeten gaan wachten tot die inderdaad aanslaat. Dus nu krijgen we die reset inderdaad, die wordt uitgevoerd. Wat we zo direct gaan doen, is we activeren zo direct dus de feature op site C. Dus dan heeft site C heeft dan dus versie 3. De definitie is ook versie 3. En daarna gaan we dus de stappen in van het upgrade scenario eigenlijk. En daar wordt het pas interessant, want dan gaan we dus van versie 1 upgraden naar versie 3. En van versie 2 upgraden naar versie 3. En daarvoor hebben we dus net... elke keer die version range gedefinieerd. Want die gaan we dus pas gebruiken op het moment dat we echt een feature upgrade uitvoeren. Nou, je ziet eigenlijk al tegelijk nu al hier aan de onderkant dat er al iets veranderd is. Oh. Want diezelfde feature geeft ook hier nu alweer. Mijn feature definition is versie 3. Dus we kunnen gaan upgraden van versie 1 en van versie 2. Want versie 1 draait op site A en versie 2 draait op site B. Nou, voor de volledigheid gaan we dan... op site C nu de feature dus hier activeren. Zodat als het goed is aan de linkerkant nu inderdaad onze drie lijsten verschijnen. We hebben nu de contactlijst, de kalenderlijst en de takenlijst. En je ziet dus nu dat op onze huidige site inderdaad van de feature versie 3 actief is. En die is overeenkomstig met de definitie. En deze twee gaan we dus zo direct upgraden. Nou, dat upgraden, hoe deden we dat dan? We hadden het er straks al even kort over. Dat gaat dus aan de hand van de query feature functie. Die zien we hier. Eigenlijk ga ik eerst site A updaten om het stapsgewijs te kunnen doen. Dat hoeft natuurlijk niet. We kunnen ook in één keer zeggen, haal alle features op die geüpgraded moeten worden en push gewoon die upgrade door. Dus wat doen we? We doen een get site. Dan hebben we de site te pakken. En op site collection niveau doen we query features van de scope web. En daarvan zeggen we, needs upgrading is true. En dan van die feature upgrade zeggen we eigenlijk, oké, waar is de parent? Dus de web in dat geval. De title heeft site A. Dan wil ik daar alle collecties hebben van de features. En die ga ik dan daadwerkelijk upgraden. Nou, wanneer ik dit scriptje run, dan krijg ik niks terug aan feedback, weliswaar. Maar ga er mij dus nu kijken. En dan is het belangrijk om hier in de gaten te houden als ik een refresh ga doen. Wat je nu ziet is versie 1 op site A zou dus moeten worden geüpgraded naar versie 3. En die moet dus verdwijnen. Gaat dit werken? Nee. Doe ik een refresh. En dan zie je dus inderdaad dat dus versie 1 dus nu weg is. Dus dat betekent dat nu daadwerkelijk op site A de upgrade heeft plaatsgevonden. Hoe kunnen we dat zien? Als het goed is, site A, zien we nu aan de linkerkant ook dat hier dus de lijsten zijn bijgekomen. Dan doen we datzelfde trucje op site B. Dan zien we hier dat we hier nog de takenlijst missen. Hetzelfde scriptje voeren we dan uit voor de upgrade voor site B. Dan gaan we hier naar site B een refresh doen. Dan komt mijn takenlijst erbij. En dan zie ik, buiten het feit dat de takenlijst erbij staat, is dat op mijn upgradable features en site collections ook allemaal leeg zijn. Dus alles draait momenteel op versie 3. Dit vraag. Eigenlijk, als ik de vraag goed begrijp, is er zit een verschil inderdaad tussen dat je een feature upgrade hebt of dat je eventueel zegt we doen een deactivate en een activate, die mogelijkheid. En vooral gedefinieerd op het feit is dat we geen upgrade actions definiëren. Nou, eigenlijk vallen we dan terug in het scenario wat we in 2007 hadden. Dan gewoon een deactivate en een activate doen van die desbetreffende feature. En we hebben geen upgrade actions eigenlijk gedefinieerd, want die worden dan ook niet gebruikt. En dan is het dus helemaal afhankelijk wat je in die feature hebt zitten qua inhoud, wat er dus mee gebeurt. Want een lijstinstantie op dat moment, als die al actief is en je wil daar een wijziging op maken, maar je wil het met XML doen, dat gaat dus niet. Want die instantie leeft dan in zijn eigen omgeving en daar kun je niks meer aan aanpassen. Nou, in het geval van ons bijvoorbeeld, zul je dus zien als je een deactivate doet en je doet een activate, dat je waarschijnlijk, dan worden alle drie de lijsten inderdaad gewoon gepusht naar de omgeving, verwacht ik. Ik heb het nog niet gedaan moet ik zeggen, maar dat verwacht ik dan. Omdat dat eenmalige acties zullen zijn. Dus eigenlijk doe je een soort van een upgrade. Als het ware dus naar versie 3 in één keer je pusht hem. Ja, klopt. Stel dat je bepaalde acties zou hebben in custom code, waar ik het in principe nu over ga hebben. Dan heb je dus een nieuw event, het feature upgrading event. En dan gebeuren dus, ja, dan sla je dus wel wezenlijke dingen over. Want dan wordt dat event gewoon nooit afgetrapt. Omdat je dan echt activate en deactivate event hebt. Ik zei het even al kort. Upgrade actions inderdaad. Wat we net hebben gezien is alleen maar XML definities. Wanneer we dus nu daadwerkelijk de andere keuze is dat we dat doen in code, want niet alles kunnen we met XML. Dat is een speciale custom upgrade action element. En dat gaan we dus nu zo direct toepassen. Dan maken we gebruik van het feature upgrading event, wat dus nieuw is binnen het feature framework. En dat heeft dus ook support voor parameters. Een vraag. We gaan toch naar de demo toe. Ja, juist, anders switchen we tegelijk over. Dit was de feature XML zoals ik hem nu gedefinieerd heb. Ja, dus de eerste was eigenlijk toen we dus versie 1 hadden, was die nog helemaal leeg. De vraag is, hoe is die opbouw van de beginversion en endversion? Toen was hij helemaal leeg, toen hadden we alleen gezegd dat de versie van de feature was versie 1.0. En daarna hebben we gezegd, toen we een versie 2.0 maken, hebben we toegevoegd de range van 1.0, de initiële versie eigenlijk, tot aan de bijna 2.0 versie weliswaar. En zo bouwen we hem dus elke keer verder uit. En je kunt dus ook specifiek zeggen, ik wil alleen voor 2.0 versies wil ik dat je bepaalde actie doet. Dus er komt die staan 2.0 en 2.9 bijvoorbeeld. Maar alle instanties van versie 1.0 zullen die niet meekrijgen dus dan. Ja, de demo die we nu gaan doen, dan kom ik weer terug op degene die we in het begin hebben gebruikt. Dat is eigenlijk de demo waarmee we dat veld hebben aangemaakt op site collection niveau. En we hadden toen straks de optie om daar de add field to content type toe te voegen. Dus we gaan dus dat veld dus nu aan het bestaande content type toevoegen. En daarvoor ga ik de contactenlijst gebruiken. Wat ik daarna ga doen is, dat ik ook nog eens een keer ga doen met de lijst die we dus nu hebben. Een contactenlijst ga ik zo direct vullen met data. Want ik wil hebben dat hij die data dus uiteindelijk gebruikt in een ander veld gooit. Ja, we zullen dat gewoon tegelijk doen, dat maakt het makkelijkste. Gaan we naar site A, contactenlijst. Dan hebben we hier gewoon de out-of-the-box contactenlijst. Nou, dan voegen we daar een item aan toe. En dan ga ik heel specifiek, of althans bewust, hier de Netherlands invullen. Want wat ik ga doen in de demo's direct, is ga deze country region veld ga ik weghalen. En dat wil ik gaan vervangen door mijn country veld, wat ik daarnet heb aangemaakt. Met die drop-down opties daarin. Ik vul dus hier de Netherlands in. Dan maken we een tweede item aan. Waar zit die? Country region. En die gaat naar België. En wat ik daarna ga doen ook, ik ga dus dat veld specifiek, dat country region veld ook verbergen. Want ik wil dus alleen maar de drop-down box in principe dus weergeven. Hoe gaat dat in de praktijk? Dat betekent dat we dus een upgrade willen gaan doen. Laten we deze even afsluiten. We gaan een upgrade doen van onze site collection feature. We gaan hier aan zeggen, we hebben hier dus ook nog niet nu een versie attributen meegeven. Dat betekent dat hij dus nu op versie 0.0.0 zit. Dan maken we van deze versie 1.0.0. Sorry? Ja, de opbouw van het versie attribuut zal altijd bestaan uit, de opbouw is in ieder geval altijd uit vier onderdelen. Major, minor, build en revision. En daarna kan je dan in principe nog de hoeveelheid cijfers per onderdeel kan je wijzigen. Daar zit volgens mij wel een maximum aan. Ik dacht 4, maar dat weet ik niet helemaal zeker, heel eerlijk gezegd. Ook hier gaan we dus nu weer die upgrade actions definiëren. En wat we hier gaan doen is, ga ik dus eigenlijk zeggen tegelijk, ik wil dus nu hebben dat je op site collection niveau, dus dat veld wat we net gemaakt hebben, in deze versie toe gaat voegen aan de bestaande content type. En dat is content type contacts. Dat is gewoon de out-of-the-box content type. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik niet uit mijn hoofd weet wat daar precies dus de ID van is. Nou, dat is dus die. En welk veld gaan we dan daadwerkelijk daar aan toevoegen? Welk ID? Die halen we gewoon uit onze elements file van onze feature die we net hebben aangemaakt. Dus dit is dus gewoon, dit is de field ID in principe die we toen straks hebben gebruikt. Die voegen we hier toe. En de laatste optie zeggen we push down is true. Want wat willen we daarmee bereiken? We willen niet alleen het veld toevoegen aan het content type. Maar de contactlijst die we net hebben aangemaakt, die maakt al gebruik van dat content type. Dus we willen die instantie willen we ook voorzien van dit daadwerkelijk dit veld. Nou, dat slaan we dan op. Naast dat we daadwerkelijk dus die content type willen updaten, willen we nog iets anders doen. Wat ik net al aangaf. We hebben dus net wat data toegevoegd eigenlijk aan onze bestaande lijst. En die data die we hebben toegevoegd, daarin zitten dus nu de Netherlands en Belgium als twee waardes daadwerkelijk. Maar eigenlijk wat we dus nu willen doen is, we willen dat veld weghalen. En we willen daar dus dat choice field van maken uiteindelijk. En in dat choice field had ik net ook al, en dat zal ik nu eventjes laten zien, had ik al een aantal waardes gedefinieerd, waarin dus Belgium en de Netherlands als waarde ook daadwerkelijk staat. Dus in de achtergrond wat we gaan doen is, we gaan dus dat veld verbergen, die waardes kopiëren en doorgeven. We sluiten deze af. Die hebben we niet meer nodig. Dan ga ik naar mijn web feature. Daar gaan we een versie 4.0 van maken. Dus wederom weer een upgrade. Hoop. gaan we ook hier weer toevoegen een nieuwe begin version. 1.0.0.0. Het wordt bijna saai inderdaad. Dat zijn nog allemaal eigenlijk dezelfde acties die je dus elke keer weer moet herhalen. Ik neem aan dat je niet in zo'n tempo normaal gesproken je eigen productieomgeving update. Dus het zal wat minder zijn, verwacht ik zo. En waar we dan hier gebruik van gaan maken is de custom upgrade action. Daar kunnen we een naam aan toevoegen. Dat moeten we ook gaan doen. Volgens mij had ik hem zo genoemd. Dan doen we upgrade country. Die hebben we zo direct nodig in onze feature upgrading event. Want daar pikken we hem weer op. En wat we hier kunnen doen, we kunnen hier een aantal parameters aan meegeven. Die hebben we ook al voorbereid. Zo. Dus eigenlijk wat we nu definiëren is, we geven de upgrade country mee als zijnde de namen van de actie die we willen gaan uitvoeren. We geven een aantal parameters mee. We zeggen dat het content type name is contact. Dat is gewoon zoals contact, maar als content type gedefinieerd is binnen onze site collecties. En willen we het oude veld, work country, is die als internal name gedefinieerd. Die willen we gaan verwijderen, hiden weliswaar. Dus we verwijderen hem niet echt. En willen een nieuw veld toevoegen en die noemen we dus dev days country. En die dev days country, die is dus weer afkomstig uit het veld wat we dus hebben aangemaakt. En dan zien we dat de internal name dev days country is. Welke waarde bedoelt u?
Amerika, hier zo niet Amerika te staan. Je hebt wel al een contact met country Amerika. Wat
ja.
Gaat u dan default naar de default waarde Nederland? Gaat u mee?
Ik zal de code tegelijk bijpakken, want dan wordt het waarschijnlijk wat duidelijker. Want wat we namelijk gaan doen om gebruik te kunnen maken van dus die custom upgrade action, hebben we een feature receiver nodig. Nou, die gaan we toevoegen aan onze webfeature. Daarbij krijgen we dus tegelijk al deze code. Daarin zien we dus feature activated, deactivated, installed en uninstalling. Dat zijn de basis events die plaatsvonden op het moment dat wij daadwerkelijk, of het anders wat we in 2007 hadden. De nieuwe die daar dus bij is gekomen is feature upgrading. En hier gaan we de code toevoegen die we nodig hebben om daadwerkelijk dus de actie te gaan uitvoeren. En dat zal dan aansluiten bij uw vraag. Nou, ook dat ga ik niet allemaal typen. Ik zal het wel eventjes toelichten in ieder geval. Wat we hier zien. In de feature upgrading, wat we hier kunnen doen. Is voor iedereen goed leesbaar? Ik zie geen reacties. Mocht er wat zijn, dan hoor ik het graag. Wat we hier gaan doen is. Ik vraag eigenlijk de parent op. Nou, dat is een web, want we hebben hem gescoopt op web. Dat betekent dat we dus dan onze webobject hebben. En hier vangen we de upgrade action name op. Dat is een standaard parameter die we dus meekrijgen. En die correspondeert dus met onze upgrade country. Dus even terugkijkend naar onze XML definities. Wat we daar zagen is dus onze name, upgrade country. En die vangen we dus op deze manier hier dus op. Dus dat is de reden waarom ik dus die name toe moet voegen. Zo kun je dus ook voorstellen als we hier dus nu nog een keer een custom upgrade action toevoegt met een andere naam. Dan voegen we die dus in dezelfde feature receiver in principe dus toe. Alleen door dus die switch te maken, die switch statement, hier dus die case van de upgrade action, kunnen we daar dus verschil in maken. En kunnen we dus andere methodes aanroepen. Nou, dan ga ik de parameters ophalen uit de parameter. Klinkt een beetje raar. Ga ik dus de content type name, old field en new field ophalen. Die stop ik gewoon in string eigenlijk. Ik maak hier een fields upgrade lijst aan. En wat we gaan doen is, ik ga van het type generic list, haal ik gewoon alle lijsten op in mijn huidige web. Daar maken we een collectie van, dan gaan we erheen loopen. En eigenlijk wat ik nou ga zeggen is, als dat die lijst het content type contact, want dat was mijn parameter die we net hadden, bevat, dan wil ik bepaalde acties gaan ondernemen. En wat zijn die acties dan? Dan loop ik door mijn list items heen. Dus op dat moment lopen we dus eigenlijk door, we hadden net twee contacten aangemaakt, gaan we dus daardoor heen lopen. En ga ik dus van dat item dus de oude veldnaam of de waarde ophalen die dus in de oude veldnaam, dus de work country, ga ik ophalen. En die push ik dus eigenlijk nu gewoon hard over naar dus de nieuwe veldwaarde. Ik vang het dus niet netjes op het moment dat er dus waardes niet aanwezig zijn. Je kan je voorstellen, in principe voor de demo gaat het dus wel werken. Maar je zult wanneer je dit in de praktijk moet toepassen, even daar wel mooi wat opvang moeten doen of moet aangeven. Of andere logica moet bouwen dat je dat logt ergens. Want je zult toch wel bepaalde acties willen ondernemen of willen opvangen. In ieder geval weten. Daarna voeren we een system update uit van het item. En dan markeren we het oude veld, markeren we dus als hidden. Ik haal dat veld op en ik voeg dat dus toe aan die collectie van velden die ik dus moet gaan upgraden. En op een later moment loop ik daar dus doorheen en zeg ik eigenlijk dat veld maak hidden en ik update dat veld. En dat is eigenlijk het enige wat, dat is hetgene wat er gaat gebeuren. Ook nu weer gaan we dit packagen. We registreren naar de snap-in weer. We updaten de solution, dus nu naar een volgende versie toe. Dan sluit ik hem heel eventjes af voor de zekerheid. Kijken dat hij de update heeft uitgevoerd. Dat is ook de reden waarom ik dus PowerShell afsluit. Is omdat hij dus nu in principe, hij was een update aan het doen. Dus hij is assemblies aan het vervangen en anders aan het maken. Op het moment dat ik PowerShell open laat staan, dan houdt hij die oude assemblies bijvoorbeeld vast. En heeft hij daar dus moeite mee. Nou, je ziet nu tegelijk dat dus hier allerlei acties weer plaatsvinden. Want er is nu weer een nieuwe versie bekend. Versie 4 is nu de definitie. Dus eigenlijk lopen al onze features eigenlijk moeten we weer gaan aflopen en die moeten we weer gaan opvangen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst iets anders doen, want we hadden onze feature net geüpgrade, ook van site collection niveau. Dat had te maken in onze achtergrond, of in de achtergrond, met de content types. Wanneer we hier gaan kijken naar, waar zit die? Onze contact content type. Dan bestaat die nu uit deze sitekolommen. Wanneer we zo direct een upgrade gaan doen van onze site collection feature, dan wordt hier aan de onderkant of in het lijstje, zal de country als het goed is toegevoegd gaan worden. Nou, laten we dat als eerste gaan doen. Dus dan voeren we dit stukje uit. Dat gaat niet goed. Ja, juist, inderdaad. Terechte opmerking. Inderdaad, op het moment dat je dus eigenlijk een commando wil uitvoeren, herkent u het commando niet als je de snap-in niet gedraaid hebt. Dus als het goed is, moet die dus nu wel lukken. Dan voeren we dit tegelijk uit. Eigenlijk wat we dus in de script inderdaad doen, is we pakken de site op. Wanneer we de site opgepakt hebben, gaan we dat queryen. En dan zeggen we, ik wil nu alle features terug hebben van site collection niveau die een upgrade nodig hebben. En ik loop door al die features heen. En per feature zeg ik dus nu een upgrade met NoForce weliswaar. Dan gaan we terug naar de site kijken. We zitten dus hier in onze content type. Dan doen we een refresh. En dan hopen we dat hij erbij staat. Ja, aan de onderkant zien we nu ons country veld. Is dus nu toegevoegd aan dit content type. En als het goed is, als we nu in onze site gaan kijken. Want we hebben dat pushdown hebben we net aangezet naar true. Dus dan pusht hij het dus ook door naar alle instanties. Dan gaan we naar onze contactlijst toe. En dan zullen we, als het goed is, zien in deze lijst. Wanneer we gaan kijken bij alle kolommen. Dat hier ook country is toegevoegd. Dus niet alleen hebben we dus de definitie van de content type geüpdate. Maar ook de instanties daarvan. Nou, het tweede stapje eigenlijk van de upgrade. En nu gaan we die custom upgrade actions dus eigenlijk pas activeren. En nu gaan we die actie pas doen en zeggen van oké, loop door alle lijsten heen. Haal de lijsten op van het type contact. Kijk in die lijst, haal die velden op. Dus de oude velden en de nieuwe velden. Kopieer de waarde van A naar B toe. En als je dat gedaan hebt daadwerkelijk, verberg dan het oude veld. Ook dat triggeren we weer hetzelfde. Wat we gaan doen is, we kijken naar alle features van het type web, we halen die op, we loopen door die features heen en we doen de upgrade uitvoeren. Als het goed is, als ik me nu hier op site A kijk, zien we ook dat in mijn features ook tegelijk alle upgradable features dus weg zijn, want ze zijn allemaal geüpgrade. Dan gaan we nu kijken bij de contacten. Dan zullen we nu zien dat bij Jager het countryveld gevuld is en het oude veld wat hier zou moeten staan is dus weg. En hij heeft de Netherlands overgenomen. Wanneer ik op edit klik, is het eigenlijk nog beter zichtbaar. Dan zien we dat country inderdaad de drop-down is en op Netherlands staat. En wanneer we bij Tielens kijken, zullen we zien dat daar Belgium is ingevoerd. Je haalt in principe, het was een webscoped feature. En er waren dus drie instanties eigenlijk op dat moment wat je dus zag van die feature, die op een oude versie stond, op versie 3. En ik heb door die query net te doen met PowerShell, en dat heb ik dus tegen alle drie de features na elkaar eigenlijk in één keer gezegd, voer dus die custom upgrade action uit. En dus die logica die we dus in code hadden beschreven. In principe doet hij het doordat je dus... dit stukje script gebruikt en eigenlijk dus hier zegt de for each, zal die echt dus per feature zo zeggen, de actie uitvoeren en hij gaat dus ook pas verder met zijn for each loop nadat hij dus die upgrade actie heeft uitgevoerd. Stel dat daar ook een fout in mag zitten, dus stel dat wij dat ik een fout heb gemaakt in mijn code, wat natuurlijk nooit gebeurt. Nou, je zult misschien zien dat een keer dat je collega is die je daar een fout in heeft gemaakt natuurlijk. Dan voert hij in principe, probeert hij dus de upgrade uit te voeren. Maar treedt er een fout op, dan stopt hij de upgrade van dat specifieke feature. En laat hij dus ook het versienummer dus staan op de oude versie gewoon. Zodat je dus in je log in principe dus kan terugkijken, kan zien het is niet goed gegaan. Of je kunt het zelf bijhouden ook. En dan kun je dus daar actie op ondernemen eventueel. Of in ieder geval kijken wat er misging. Andere features die wel goed gaan, dat gaat gewoon door. Dus het is niet dat het heel je script breekt en alles tegelijk stopt. Hij loopt in principe gewoon door. En alleen dat ene autonome blokje, waar we het in het begin al over hadden, wordt dus gestopgezet eigenlijk. Nou, samenvattend, ik gaf het toen straks kort eigenlijk al even aan. Het is heel belangrijk dat je dus goed gaat nadenken over je upgrade approach. Daar waar het in 2007 bijna redelijk straightforward was. Van we retracten, deployen opnieuw en we activeren of deactiveren, activeren features of we activeren nieuwe features. Zul je nu echt moeten gaan nadenken over ga ik een retract en een deploy doen of een upgrade van je solution. En als je dan een nieuwe feature hebt, hoe ga je dat aanpakken? Ga je die toevoegen in je solution? Nou, dat zal in ieder geval moeten gebeuren. Maar ga je die stapelen op site definitions, alhoewel dat je zult zien dat site definitions steeds meer naar de achtergrond gaan verdwijnen, zul je dat waarschijnlijk op een andere manier moeten doen en zul je misschien moeten gaan scripten voor activatie op bestaande sites, als je dat wil hebben. Of misschien gewoon helemaal niet eens toevoegt. Aan de andere kant, voor een bestaande feature, die zul je een upgrade moeten gaan doen. En dan moet je dus weer gaan bedenken, hoe ga je dat dan doen? Ga ik dat farm-wide doen met een soort van Big Bang? Of doe ik dat granular, dus stapsgewijs? En als ik dat stapsgewijs ga doen, hoe ga ik dat weer aanpakken en wanneer en in welke maintenance windows? En hoeveel features zijn er daadwerkelijk al actief? Dus kortom, hoe lang gaat zoiets dan duren? Nou, dat zal je echt van tevoren goed moeten testen voordat je dat op productie zomaar activeert in ieder geval. Nou, enkele gotcha's. Wat je ziet bij begin en end version, we hebben het al een paar keer in de review zien passeren, is dat je ziet dat de begin version is inclusive, end version not. De solution upgrade, wat we dus net ook zagen toen straks toen we dus dat nieuwe feature gingen toevoegen, die triggert dus niet een install event wanneer we dus een upgrade doen van die solution. Dus die zul je voor nieuwe features zul je die dus apart moeten triggeren. Afsluiten van PowerShell. Als we eigenlijk een update solution hebben gedaan, sluit je PowerShell altijd af. Start hem even opnieuw op om allerlei problemen te voorkomen, zeker in development. Ik heb er zelf afgelopen paar dagen ook, het voorbereiden van deze sessie, laat ik zo zeggen, ook wat issues mee gehad dat ik geen query van features ging doen. En ik kreeg maar één feature terug die geüpgrade moest worden. Of helemaal niet zelfs. Terwijl ik zeker wist dat in de farm er echt wel meerdere waren. Dus dat is duidelijk in ieder geval dat die out of sync raakt. Voor het laatste, het ULS-logging. Als je ULS-logging wil hebben met betrekking tot feature upgrade en solution upgrade, zal je wat moeten aanpassen gebaseerd op de basisconfiguratie zoals je die out of the box krijgt. En je zult daar dus de setting moeten veranderen naar verbose voor de feature infrastructure, de fields en de general. En dan zul je in ULS log zul je allerlei nieuwe commando's bijkomen en waar ook dus upgrading onder andere een onderdeel van is. En dat was dan ook tegelijk het einde van mijn sessie eigenlijk. Dus als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. En toen bleef het heel stil. Nou, dat is wel heel positief. Voor hetgene wat vooral, als je hiermee aan de gang wil gaan, wat erg belangrijk is, op standaard MSDN content, in ieder geval packaging en deployment. En MVP Chris O'Brien is iemand die echt ontzettend is ingedoken en heel veel goede informatie heeft. Dus zou ik zeker aanraden om daar ook je informatie vandaan te halen. Dankjewel voor de aandacht.